Ik herinner mij dat ooit ergens gezegd te hebben, heel lang geleden, in het publiek dat Jehovah is Jezus en Jezus is Jehovah. En toen brak er een rel uit. En ik begreep er niks van. Ik kon niet begrijpen wat nou eigenlijk het probleem was. Maar ja, ik ben niet groot geworden in een traditioneel christelijke traditie. Ik ben opgegroeid met de Bijbel. En als je alleen maar de Bijbel hebt, dan zijn er heel wat dingen uit de christelijke traditie die nooit aan de orde komen, eenvoudig, omdat ze in de Bijbel geen rol spelen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat ik herinner mij toch wel boeken, literatuur, uit officieel orthodoxe kring, waarin traditioneel geschreven wordt, gewoon het hele boek systematisch over Jezus schuine streep Jehovah. Zodat ik heb nooit begrepen wat daar nou eigenlijk het probleem van was, omdat ik lees het gewoon, ook in de boeken uitgegeven door Cor Kampen, zal ik maar zeggen, uit de gereformeerde traditie. Dus ik heb het echt nooit begrepen wat nou eigenlijk het probleem was. En in de Bijbel, ja, daar is helemaal geen probleem. Het enige wat je in de Bijbel kunt vinden is dat de Heer Jezus uit de hemel afkomstig is, maar al voor zover het er staat, staat erbij dat hij daarom ook naar de hemel gaat. Dat wil zeggen, zijn oorsprong uit de hemel wordt regelrecht verbonden met zijn toekomst. Namelijk, daar gaat hij dus naartoe. Dat is trouwens ook gewoon Johannes 3, waar het meest bekende Bijbelvers in staat, weet u wel. En daarmee ook het minst begrepen. Want ook dat bekende Bijbelvers gaat over de hemelse positie van Christus aan de rechterhand Gods. Verhoogd. Zoals ooit de slang in de woestijn. Enzovoorts. Maar men is die dingen kwijtgeraakt. En men heeft de verhoogde positie van Christus met terugwerkende kracht laten beginnen bij zijn geboorte in Bethlehem. Wat natuurlijk helemaal niet kan. Omdat de geboorte van de Heer Jezus een heel belangrijke fase is van juist zijn vernedering, niet van zijn verhoging. En dat het noodzakelijk was op de weg naar de vervulling van de beloften Gods, dat mogen dan zo zijn. Het mogen ook zo zijn dat de geboorte in Bethlehem in het Oude Testament was aangekondigd. Dat is een understatement, want er wordt natuurlijk nog veel meer over gezegd. Maar het is alleen onderweg naar het eindresultaat. Het eindresultaat is dat van Genesis 1, laat ons Adam maken, mens maken, naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat is waar het over gaat. En onderweg heb ik ook nog even bedacht dat ik wat vergeten was, want ik heb u wel aangehaald dat Jehovah eigenlijk een vrouwelijke term is, met de H aan het eind. Dat is zo, maar ik hoop niet dat u er erg van schrikt. Maar Jehovah is wat men in Joodse kring beschouwt als en benoemt als de vrouwelijke kant van God. Oké, dus theologie dan, maar vooruit. Maar in de Bijbel kom je dat tegen en men heeft gelijk. Dat is zo, alleen het probleem is dat wij, zeker wij Westelingen, in het algemeen niet meer weten wat vrouwelijk is en wat mannelijk is. En we hebben trouwens nog enige varianten uitgevonden. Het moet niet te snel gaan daarmee, want we hebben echt maar 26 letters in het alfabet. Maar doe maar. Ja. Erg vind ik dat. Toen heb ik een keer ergens uitgelegd dat het hetzelfde is als yin en yang. Yin en yang. En dat kon helemaal niet, want dat was boeddhistisch, geloof ik, of zoiets. En dus kon het niet waar zijn. Of althans, mocht ik het niet gebruiken. En die begrippen niet in de, terwijl het gewoon taal is eigenlijk. Het een is mannelijk, het ander is vrouwelijk. Men heeft ze in het boeddhisme, geloof ik, tegenover elkaar, naast elkaar gezet als gelijkwaardig. Zo van, dit is de ene helft, dat is de andere helft. In de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel is het mannelijke hoger geplaatst dan het vrouwelijke. En dat is waarschijnlijk waarom we de weg zijn kwijtgeraakt daarin. En sommige mensen nog meer dan wij. Dan... Is dat duidelijk genoeg of niet? Nou ja, laat maar zitten. Maar mij hebben ze het op school niet uitgelegd, helaas. Ze hebben mij wel op school uitgelegd. Vijfde klas lagere school was dat nog. Groep 6 kregen wij Franse les, nota bene. Want het hoorde zo in een deftige familie, nietwaar? Moest je Frans leren. Dus toen hebben ze me wel uitgelegd nou, dat als een woord eindigt met een klinker... Dan is het waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker, is het waarschijnlijk een vrouwelijk woord. Heb je dat? Nou ja, dat was het dan. Maar verder heeft men er niks bij uitgelegd of zo. Dat heb ik allemaal later moeten uitvinden zelf. Maar de meeste van ons moesten dat toch, althans in mijn generatie, moesten toch zelf uit zien te vogelen wat het verschil was tussen mannelijk en vrouwelijk. Maar die maar even terzijde. Maar het vrouwelijke is het uitwendige en het mannelijke is het inwendige. Dat is het. En met waarde heeft dat niks van doen. Het heeft van doen met functie. Dat is wat het is. God is de schepper en is mannelijk. En hij geeft inhoud. Hij is de inhoud van de schepping. Waarbij de schepping ontstaat, ontstaan is, gemaakt is. Omdat er een schepper is. En het vrouwelijke is gemaakt... Omdat er eerst een man was. Nee, ik had moeten zeggen, de vrouw is gemaakt omdat er eerst een man was. De Joden zeggen op uitdrukkelijk verzoek van Adam. Want de Heer wilde niet de vrouw meteen maken, want dan had hij klachten gekregen van Adam, zo was het. En dus hebben ze uitgevonden dat de Heer de vrouw pas gemaakt heeft nadat Adam er uitdrukkelijk om gevraagd had. Dit is dat Joodse humor of gewoon theologie? Dat weet ik nooit. Soms is het verschil moeilijk vast te stellen. Maar iets dergelijks. Maar het vrouwelijke is het uitwendige. En het uitwendige van God kennen wij niet als de vrouw van God, maar kennen wij als de zoon. Want de zoon is de uitdrukking van de vader. En als uitdrukking van, als uitdrukking naar buiten toe, iets wat uitdrukking ergens van is, dat is per definitie vrouwelijk. Dat is wat het is. Heb je dat nog? De zoon is vrouwelijk ten opzichte van de vader. Maar de zoon als erfgenaam, want dat is wat hij is, is mannelijk ten opzichte van alles wat hij erft. En zo verder. En vandaar dat je in de Bijbel vindt inderdaad vrouwelijke typen van Christus. Al was het maar in, zomaar uit mijn hoofd dan, al was het maar in de zogeheten rode vaars. Dat, u weet wat een vaars is toch, of niet? Nou ja, een koe. Maar, nee, in het jargon van de boeren hebben ze aparte begrippen voor vazen en pinken, koppelen daar een leeftijd aan en wat ik, het is allemaal flauwekul. Een vaars is een vrouwelijke var en een var is een steer. Dat weet iedereen toch? Of niet? En de farao is een man. Want var is het begrip voor... vruchtbaarheid, degene die vruchtbaarheid brengt. En dus var is een stier en een vaars. Fara is een vrouw. En heb je Fara nog gekend? Fara, heb je die nog gekend? Nee, die juffrouw, die dame. Diba, Fara Diba. Dat niet? Ja, dat zal Arabisch zijn, of weet ik veel welke taal het was. Van de Sjaar van Perzië. Getrouwd met Fara. Koetje heette ze gewoon in het Nederlands, hè. Maar ja. Maar de vaars, ik doe er veel te lang over. Je hebt ook trouwens de slang in de woestijn. Want je kan het in, ja, je kan het, in het Nederlands ook zien, geloof ik. De slang in de woestijn die Mozes moest maken en verhogen op een stang. Dat heet een zij, het is een vrouwtje. Ik geloof dat er ook staat, ik weet het zo gauw uit mijn hoofd, niet helemaal zeker, maar ik geloof dat er ook staat, maak u een koperslang en plaats haar op een stang of zoiets. Of Mozes plaatste haar op een stang. Het is een vrouwtje. De vertalers hebben dat dus ook nog weergegeven. Want het gaat om Christus, een type van Christus, die nou eenmaal het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarom vrouwelijk ten opzichte van God, want mannelijk en vrouwelijk zijn relatieve begrippen. Hebben jullie die nog? De pijp ten opzichte van de pijproker is vrouwelijk. Nee, niet. Oh. Het is een mannelijk voorwerp, want vrouwen roken geen pijpen, schijnt het. Tegenwoordig niemand meer, zelfs ik niet meer, dus dan kan je nagaan. Maar omdat het uitwendig het vat is waarin de tabak gaat, is het een vrouwelijk ding en heet het la pipe in Frans. Papa fume une pipe. En waarom een pipe was een vrouwelijk ding, dat heb ik toen ook nooit kunnen begrijpen. Maar niemand legt je dat nog uit. Bij ons in het Westen. Hebben we dat nog? Nee, ik zeg altijd, wij zijn van Duits bloed. Wij gooien er helemaal met de pet na. Want bij de Fransen is de maan nog steeds la lune. Dat kan je tenminste begrijpen. De maan is vrouwelijk ten opzichte van, dat weet iedereen toch? Vanwege de maanstonden, jawel, enzovoort. De maan is vrouw, la lune, behalve bij de Duitsers. Maar ja, onze theologie en hoe heet het maar, en onze filosofie hebben wij van de Duitsers meegekregen. En dat is der Mond. Die hebben er een man van gemaakt en de zon hebben ze tot vrouwelijk verklaard. Of daar ook nog letters voor zijn. Ze zijn in transitie, oké, ze zijn in transitie. Zoiets. Ze weten het niet meer. Maar daarom leg ik het uit. Ze weten, ik waarschuw u. De Heer Jezus Christus is vrouwelijk ten opzichte van de Godheid als zodanig. Van wie hij het uitgedrukte beeld is. Of in hem, dan is hij dus vrouwelijk. In hem, hij is het vat. In hem woont al de volle, heel de volheid van de Godheid lichamelijk, staat er dan in de Bijbel. En dat is een vrouwelijke functie, inderdaad. De Joden spreken inderdaad over, per traditie, over het mannelijke van God en het vrouwelijke van God. En hebben ook een soort verbondstheologie. Zo van, het mannelijke van God zegt, ik ga een schepping maken. En dan zegt het vrouwelijke van God, dat is mooi, maar daar ga ik wel mee. Dit is Joods, niet, dat is Joods. Het vrouwelijke, dat is Jehovah dus, bedoelen ze daarmee. Het vrouwelijke van God zegt, maar ik ga met de schepping mee. Begrijp u die? En inderdaad, dat is gebeurd meer dan de Joden geloven. Want hij ging met de schepping mee. Hij werd zelfs onderdeel van de schepping. Maar sinds Nicea mag je dat niet meer zeggen. Want van de zoon moet je zeggen dat hij niet geschapen is, maar altijd al bestond. Existeerde, leefde. Staat zwart op wit in de apostolische geloofsbelijdenissen. Of een van die anderen, maar ik geloof dat het daarin staat zo. De zoon niet geschapen, maar altijd aanwezig en wat het maar is. En tot in eeuwigheid enzovoort. Maar dat zijn geen Bijbelse dingen. Maar waarvan wij doordrongen moeten zijn, is dat er buiten Jezus niemand is. Begrijp je me goed? Ik sluit mij niet aan bij een theologische lering die zegt, er bestaat er maar één en dat is Jezus. En ook niet bij het zogenaamde arianisme, wat beschouwd werd als onwaar, omdat het weggestemd is in het concilie van Nicea of zo. Ik heb daar niks mee. Ik weet niet wat die lui nog meer leerde. Ik heb er nooit wat op van gelezen van die dingen. Ik ken alleen wat in de Bijbel staat. En in de Bijbel vind ik dat degene die wij nu, ik zeg het zo nauwkeurig mogelijk, die wij nu kennen als de Heer Jezus, namelijk de Messias, de Christus, dat is dezelfde, hij is dezelfde als Jehovah in het Oude Testament, maar Jehovah in het Oude Testament was toen nog niet de Christus en hij was zeker niet Jezus. En het mag toch niet zo moeilijk zijn om die dingen te begrijpen, denk ik, om je er enig beeld van te maken. Maar waar het over gaat is niet of je het begrijpt, waar het over gaat is waar vind je dat in de Bijbel? En als je vraagt naar teksten waaruit je de zogeheten drie-enigheid Gods kunt concluderen of waar het gewoon staat, dan moet ik u zeggen, dan zijn we gauw klaar. Dan hoeven we hooguit drie Bijbelteksten te citeren, meer zijn er niet namelijk. En één daarvan is nog ten onrechte ook omdat het een verbastering van de tekst is. Heb u dat nog? Nou ja, daar is helemaal geen argument voor. Dat is alleen geredeneer. Wij moeten komen, het is gewoon politiek, wij moeten komen tot een soort regeerakkoord, want dat was het in die zee in de tijd, een soort regeerakkoord met de keizer aan het hoofd, want die was degene die het concilie bijeen had geroepen. We moeten vaststellen wat het christelijk geloof inhoudt en daar moeten consensus over zijn. En dat houden we dan aan en als je dat onderschrijft, hoor je erbij. En dan maken we een geloofsbelijdenis op, schriftstuk ding. En daar kun je dan belijdenis van doen, je handtekening onder zetten en dan hoor je erbij. En dat is de eeuwen door zo gebleven. Maar dat heeft met de Bijbel echt niks van doen. Als je dat vast wil houden, dan kom je in grote problemen in de Bijbel. En sorry, dokter Schofield, maar wij spreken elkaar later nog wel. Maar Schofield moest wat schrijven over het boek Handelingen. En die schrijft dan, ik geloof bij elkaar wel vier A4'tjes vol, over de Heilige Geest. Omdat het dan gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En ik weet niet meer wat het commentaar van zuster Vos was, van Renata. Maar het kon best eens wezen dat ze er gewoon met een rode pen een streep doorgezet heeft. Misschien niet, maar dat heb ik dus gedaan. Ik heb het er helemaal uitgelaten en dan mis je niks. Want het is alleen maar getheoretiseerd. Wie is dat nou weer, de Heilige Geest? Ja, dat is gewoon Christus. Nou ja, ongewoon dan. Dat is God die actief is. Is hij een persoon? Nee, want je kan hem niet zien. Dan is het geen persoon. Is het iemand? Ja, dat wel. Maar begrijpt u in wat voor verwarring je raakt? Dan wil men zeggen, ja, maar hij is iemand. Dan kun je zien aan de persoonlijke voornaamwoorden enzovoort. Ja, dank je de koekoek. Maar je moet het woord persoon niet gebruiken, want dat is hij niet. Geest kan nooit persoon zijn. Persoon is dat wat gestalte aanneemt. En geest is juist een term voor alles wat geen gestalte heeft. Heb je dat nog? Dat is een gedoe met woorden. En helaas, in de politiek heb je dat gedoe met woorden. En in de theologie al veel langer, als je het mij vraagt. Men schrijft woorden waar iedereen het mee eens kan zijn, met de woorden namelijk, maar niet met de betekenis die die woorden hebben. Dat komt pas later. U weet wel, men maakt wetten in Den Haag, men is het erover eens. Daarna wordt die wet toegepast voor de rechtbank en dan zegt de rechter, ja, maar dat lees ik er niet in. Of ik lees er iets anders in. En dan krijg je die jurisprudentie die dan afwijkt van de bedoeling van de wetgever enzovoorts. Zo gaat dat. En in de theologie is dat al helemaal het geval. Men redeneert de dingen weg, men gebruikt dezelfde woorden, maar geeft er een andere betekenis aan. Zie. Maar goed, wat wij moeten leren is eenvoudig dit, dat wat in het Oude Testament aangeduid wordt onder de naam Jehovah, als een herkenbare persoon met een naam die aangeroepen kan worden, maar ook zou worden, want daar zijn namen voor, toch? Wij zeggen in het Nederlands dan, hij of zij luistert naar de naam van. Enzovoort. Meestal gaat het trouwens over een huisdier dat gewoonlijk helemaal niet naar die naam luistert, maar dat even terzijde. Hij luistert naar, ja, dat is de bedoeling. Want als iemand toch niet aangeroepen hoeft te worden en alleen op de wereld is, waarom zou je een naam hebben? Naam is voor de herkenbaarheid door anderen. En de Heer zegt, mijn naam is Jehovah. Wat betekent die naam? Dat ik er altijd ben. Onveranderlijk, van mij kan je op aan. Dat is het enige wat niet verandert. Dus daar hebben we geen crisis mee dan. Hè? Nou ja. Ik noem u. In dit verband, ik heb er al een paar genoemd, maar ik noem u de rest van de dag nog enige van die uitspraken. Over die oosternaam hebben we het al gehad. De naam boven alle naam, uit Jesaja 42, vers 8. Je zou er nog naast kunnen schrijven, Psalm 83, vers 18. Want daar staat ook zoiets. Maar ik noem een belangwekkende, een die u allemaal kent. Dat is die van Psalm 110, vers 1. Nou ja, eventueel vers 4. Dat is de beruchte psalm, nou berucht, hij is, ja berucht, omdat hij in het Nieuwe Testament enige malen wordt aangehaald, dat noem ik u zo. Daar staat, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. In de eerste plaats, er staat, Jehovah heeft gesproken tot Adonai. Dat heb ik u gezegd, Adonai is voluit vertaald. Mijn Heer, Adonai, Heer, mijn. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Maar ik moet er meteen bijlezen, vers 5. De Heere is aan uw rechterhand. En ik lees die met opzet erbij, omdat dit... deze beide versen bij elkaar het onmogelijk maakt om er een tekening van te maken. Want de vraag blijft, wie zit aan de rechterhand van wie? En het antwoord is, Adonai zit aan de rechterhand van Jehovah in vers 1. Maar in vers 5 zit Jehovah aan de rechterhand van Adonai. Hebben die gevolgd? Nou, vraagt u wie zit er nou rechts, dan zeg ik dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om wat er de betekenis van is. En wat de betekenis ervan is, dat is... het is identificatie met iemand die jouw rechterhand is, wordt met jou geïdentificeerd. Of je nou het met de een spreekt of met de ander, dat mag geen verschil maken. Het wordt geacht één geheel te zijn. Letterlijk, het wordt geacht te zijn van dezelfde soort. Want Yamin, vertaald met rechterhand, die kennen we allemaal nog van al het ongezonde eten. Yamin, van de snoepjes, weet u wel. Yamin, dat is het woord voor rechts of rechterhand. Of rechterkant, dat mag ook. Maar Yamin is heel goed te vertalen met van dezelfde soort, van één soort. Het is identificatie met. Het is één geheel. Dat is wat uitgedrukt wordt. Zie? En zo kennen we de uitdrukking ook gewoon in het Nederlands. Maar waar het om gaat is dit. Dat namelijk in het Nieuwe Testament de Heer dit vers citeert. En de vraag stelt... eerst, wie is de Messias? Niet in de zin van wijs hem eens aan, maar geef eens een profielschets. Wie of wat is de Messias? Wat versta je daaronder? En dan zegt men, nou dat is de zoon, wiens zoon is hij bijvoorbeeld? Dan zegt men, dat is de zoon van David. En dan zegt de Heer, maar hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt? Zijn Adonai... eventueel zelfs Jehovah. En het enige echte antwoord is dan, omdat het niet alleen de zoon van David is, maar het is ook de Heer zelf, dan wel de zoon van God. Had ik u dat al gezegd? De Joden zeggen, onze God heeft geen zoon. Mijn antwoord is, omdat het kort moet, de God van de Joden is de zoon. Jehovah is namelijk... het vrouwelijke van God in hun jargon, de uitdrukking van het wezen Gods. Maar in het Nieuwe Testament, maar in het Oude ook wel, krijgen we daarvoor ook de term zoon. Want de zoon is de uitdrukking van de vader. Moeilijker is het niet. En Jehovah is dus eigenlijk de naam niet van de Godheid als zodanig, hoewel het dat is, maar meer specifiek als de uitdrukking van het wezen Gods. Dat noemen wij de Zoon. Alleen, je moet het woord Zoon kennen. En helaas, de vertalers kenden het niet. Die hebben begrippen als kind en zoon volstrekt door elkaar gegooid. Ze hebben het onderscheid niet gemaakt, terwijl het toch echt in de Hebreeuwse of Griekse woordenboeken staat. Zoon veronderstelt een volwassen iemand of iemand die het gaat worden, die daarvoor bestemd is om erfgenaam te zijn. Heb je dat? Ik las van de week in Genesis 15... dat God de belofte herhaalt aan Abraham. En Abraham protesteert een beetje knorrig naar de Heer toe. Hij zegt, Heere, wat zult u mij geven? Indien daar ik zonder kinderen heen ga. En de verzorger van mijn huis, deze Eliezer, zal mijn erfgenaam zijn, staat er dan. Wat ze daar vertaald hebben met verzorger, is gewoon het woord zoon, ben in het Hebreeuws. De vertalers raakten in de problemen. De verzorger van, er staat de zoon van mijn huis. Maar de vertalers dachten, maar Eliezer is toch niet de zoon van Abraham? Maar Abraham zei, ja dat is hij wel, want hij erft van mij straks als ik doodga, want ik heb geen nageslacht. Begrijp je wel? Je kunt gewoon uit de Bijbel de betekenis van die woorden leren. En zo hoort het natuurlijk ook. Dat je ze daarna opschrijft in een woordenboek en dat uitgeeft is tot je dienst. Maar ik zeg altijd, in het woordenboek betekenen die woorden eigenlijk helemaal niks. Pas in de context. En uit de Bijbelse context leert, de zoon is de erfgenaam. De volgende versen gebruiken het woord weer. Daar staat het woord zoon wel degelijk. Enzovoorts. En die zou de erfgenaam dan wel de bezitter, want dat staat er eigenlijk, worden. Maar goed, die hoef ik verder niet uit te leggen nu. Waar het maar om gaat, is dat dus de Heer zelf aangeeft dat deze woorden uit Psalm 110 betrekking hebben op de Messias. Plus, die is heel sterk, plus dat de Joden daar niet tegen protesteren. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? En ze zeggen, van David, en dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En dan hadden ze kunnen antwoorden, dat doet David helemaal niet, want wat David er zegt gaat niet over de Messias. Maar dat zeiden ze niet. Waarom niet? Omdat toen binnen het Jodendom, Psalm 110 vers 1 en wat er verder volgt, wel degelijk beschouwd werd als van betrekking hebbend op de Messias. Maar aangezien in het Nieuwe Testament, geschreven in het Grieks, wat de Joden niet willen. Aangezien in het Nieuwe Testament in het Grieks het vers wordt toegepast op Jezus van Nazareth, zodat die beschouwd wordt als de Messias. En aangezien zij Jezus niet willen erkennen als de Messias, hebben ze daarna de Messiaanse toepassing van Psalm 110 afgeschaft. En als wij vandaag in de Joodse commentaren lezen over Psalm 110, dan herken je daar de Heer Jezus Christus uiteraard niet meer in. Men is van opvatting veranderd. Omdat men het niet wil. Doe nog zo'n voorbeeld. Ik heb er altijd nog wel een ergens bij de hand. Was ze wen? In Johannes 12 wordt de Heer Jezus beschouwd als de Christus. Of althans, we worden van vandaag de Christus te zijn. En hij zei dat hij als zoon des mensen zou terugkeren naar waar hij tevoren was. En toen zeiden zijn tijdgenoten, hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou weggaan? Of waar zat hij nu? En bovendien, deze komt uit de zoon des mensen, komt uit Nazareth, maar wij weten van de Messias alleen maar dat wij niet zullen weten waar hij vandaan komt. Zij gooien dus de termen Messias, Christus in het Grieks, en zoon des mensen door elkaar. Ze beschouwen dat als identiek. Zoon des mensen, dat is de titel van de Messias. En het christendom vandaag aan de dag waar ik dan zeker niet bij hoor. Maar goed, het christendom vandaag de dag zegt, wij weten niet wat de betekenis is van de term zoon des mensen. En ze hebben hem dus langzamerhand, in, ook in nieuwere vertalingen, vervangen door zoon der mensen. Kent u het verschil? Duits geleerd zeker. Nou ja. Zoon des mensen is zoon van de mens, maar via het Hebreeuws, niet via het Grieks, dat is zoon van Anthropos. Maar via het Hebreeuws, ben Adam, zoon van Adam, dat is de echte term. Via de Septuaginta, daar is die voor. Het betekent zoon van Adam, maar de titel zoon van Adam betekent niet dat hij mens was, hoewel hij dat was, het betekent dat hij de erfgenaam is van Adam en daarmee de beloofde Messias. De verlosser, degene die de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen enzovoorts. Maar omdat die uitdrukking van toepassing gebracht wordt op Christus, op de Heer Jezus moet ik zeggen, in het Nieuwe Testament, hebben ook de Joden de betekenis van de term zoon des mensen laten vallen. Maar in Johannes 12 wisten ze het nog. En nou weten de christenen het ook al niet meer. Want zo gaat het dan, hè. Omdat men zegt, je moet bij de Joden te raden gaan, want die kennen de Bijbel. We hebben per slot van de rekening van hun ook de Bijbel gekregen. Als onze oudste broer of zoiets. Wat ook al niet waar is, maar... Oudste? Nou ja, laat maar. Maar begrijp je wat er gebeurt? Je raakt de Heer kwijt. Maar met alleen de Bijbel open... David spreekt over de Messias en die heet Adonai Jehovah. Dat is wat het is. En die wordt hier trouwens ook beschouwd als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat is de enige keer in het Oude Testament dat die term gebruikt wordt überhaupt. Hier in vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En u weet dat de slaat op Christus, de Heer Jezus, die is gesteld tot Jehovah en tot Christus. En hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aangezien het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek niet overgaat op een ander, omdat Melchizedek geacht wordt nooit te sterven, kan het niet anders zijn dan dat Melchizedek uit Genesis 14 niemand anders is dan Jehovah zelf. En wat zegt de christendom? Wij weten niet wie Melchizedek was. En we verzinnen wat. Zeg maar. Wij weten het niet. Dat heb ik ook zo geleerd. Wij weten het niet. Kunnen we niet weten. En beter is er om er niks over te zeggen. Want in de Bijbel weten we het verder ook niet. En ik lees er gewoon in. Het is Jehovah zelf. En veel later heb ik gelezen ergens... dat de idee van dat Melchizedek, dat Jehovah zelf is, dat vooral leeft onder Joden die christenen geworden zijn. Onder Joodse christenen noemt men dat dan. Dat was voor de uitvinding van de term Messias beleidende Joden. Heb je dat nog? Ja, maar waarom weten wij dat niet? Omdat we het... Ja. Wij willen het niet weten en ik ben sterk van mening dat dit soort zaken vooral gehinderd worden door die leer van de drie enige God. Die wij meestal niet kennen, we blaten dat maar elkaar na. Maar geloof je dan? Nou, ik geloof in. En dan komt hij. En je weet van niks, want je hebt het in de Bijbel nog nooit gelezen, wat staat in de geloofsbelijdenis. En het legt meteen een begrenzing op. Je weet niet meer wie is, je weet niet eens wie Jehovah is. En ook niet dus wat het betekent dat Jezus een naam heeft ontvangen boven alle naam. Wat betekent dat dan? En je begrijpt niet dat al die uitspraken in het Oude Testament uitspraken zijn over de Messias. Enzovoorts. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, is er geen enkel probleem. Jehovah is de aanduiding, of beter, Jehovah is de verschijning van de Godheid als zodanig... En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth is hij de verschijning van de Godheid als zodanig, het beeld Gods. Dat is wat in de Bijbel staat. En dat betekent dat Jezus Christus vereenzelvigd wordt met Jehovah uit het Oude Testament. En dat is grond voor het toch redelijk verspreide idee dat de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament beschouwd moet worden als een Christofanie. Als een verschijning van Christus, nou ja, avant la lettre. Vooruitgrijpend, een teken dus eigenlijk, van iets wat later pas gerealiseerd zou worden. En zo is het ook. En daarom wordt Jehovah de verlosser genoemd in het Oude Testament in Jesaja. Niet omdat hij dat op dat moment al is, maar omdat hij dat zou zijn. Dat is trouwens sowieso de bestrekking van Jesaja. Die beschouwd wordt algemeen als de evangelist onder de profeten. Dat wil zeggen, hij spreekt meer dan welke andere profeten ook over nieuwtestamentische tijd en de nieuwtestamentische positie van Jehovah. Van de Heere God. Als verlosser, als heilige Israëls enzovoorts. Nou goed, ik neem nog wat schriftplaatsen met u door. Deze tekst, ja, ik mis de tekstverwijzingen eronder, onder Psalm 110, vers 1. Maar ik geef ze u. Dat is Matthäus 22, vers 44. Indien dan David hem Heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? Lucas 12, vers 36. Lucas 20, vers 44. Handelingen 2, vers 34. Dat is nog in de toespraak van Petrus. Want die haalt het aan. Gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, enzovoorts. En Hebreeën 1, vers 13. En al die schriftplaatsen passen Psalm 110, met name vers 1, toe op de Heer Jezus Christus. Geen enkele twijfel over mogelijk. Een interessante voor ons, een belangwekkende voor ons, is trouwens ook die van Deuteronomium 30. Want Deuteronomium 30 is in hoge mate evangelisch, messiaans van karakter. Want dat gaat over de Messias, dat kan niet missen. Daar is weliswaar in Deuteronomium geen sprake van, niet letterlijk. Maar er wordt in Deuteronomium 30 gesproken over wat eigenlijk nog toekomst is. Namelijk over de toekomstige terugverzameling van Israël uit alle volken waarheen de Heere uw God u gedreven heeft. Deuteronomium 30 vers 1. Dat is nog toekomst. Het heden wordt samengevat in het voorgaande vers 29 vers 29. In de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbare voor ons en onze kinderen. Want de verborgene dingen hebben betrekking op onze bedeling der verborgenheid en de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen enzovoorts. En wat daarna volgt gaat dus over de wederkomst van Christus, de bekering, terugverzameling van Israël. En daarvan staat, gij zult het weder ter harte nemen. Romeinen 10 is het, meen ik. Zegt dat het betekent tot geloof komen. In je hart opnemen. Het voor waar houden. Je eigen maken. Gij zult het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God. Let op, de Heere uw God heeft u verdreven. Gij zult u bekeren tot diezelfde, de Heere uw God, Jehovah Elohim. En zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw zonen staat er hoor. Gij met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God, nog steeds Jehovah Elohim, zal uw gevangenis wenden en zal zich over u ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God, nog steeds Jehovah Elohim, verstrooid had, enzovoort. Maar u wordt geacht te weten dat de Zoon des Mensen, want dat lezen wij in het Nieuwe Testament, dat de Zoon des Mensen, dat volk zal verzamelen in zijn wederkomst. Dan zal de zoon des mensen zitten op de... Matthäus 25, rechtse bladzijde, rechtse kolom. Dan zal de zoon des mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met de bezuin van... Wat het maar was. Hoe was het? 24? Ook rechtse kolom, maar daarom kan ik het niet uit elkaar houden. Hij zal zijn engelen, zijn boodschappers... Zijn wij, maar dat doet er nou niet toe. Uitzenden en hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van de vier winden. En als dat niet duidelijk genoeg is, oké, hij zei, ik ben de goede herder en ik heb schapen en ik ga ze verzamelen. Want dat staat in Ezechiël 34 en daarna nog een keer in Ezechiël 37. En er staat ook bij dat de Heer de goede herder is, maar ook dat hij is David... Dan wel uit het huis van David, maar de naam van David wordt genoemd. En dat is de koning van zijn volk. Want de kudde, dat zijn twee kuddenstaten. Maar ze zullen voortaan één kudde zijn. En niet meer twee volken, maar één volk. En ze zullen één koning hebben, namelijk mijn knecht David. Zal koning over hen zijn. En hier heet het dat Jehovah dat doet. En daar heet het, en andere plaatsen, is dat David dat doet dan wel de komende koning, de verlosser, enzovoort. Er is niet iemand anders. En we zouden dus niet te gering over denken. Jezus van Nazareth, jawel. Maar in hem woont heel de Godheid lichamelijk. Ik moet altijd bij dit onderwerp, moet ik altijd denken aan een titel. De titel van een boek van Sir Robert Anderson. Dat heet The Honor of His Name. De eer van zijn naam. De hele strekking van het boek is eigenlijk alleen maar dit. Dat Jezus Jehovah is, de Heere. En dat je dus eigenlijk je niet kunt permitteren om hem alleen bij de voornaam te benoemen of aan te spreken. Het zou op zijn minst moeten zijn the Lord, in het Engels dan, de Heer, the Lord Jesus. Of desnoods alleen maar the Lord, dat is ook goed. Omdat het... De naam van Jehovah is. Dat is ook de man die protesteerde tegen het lied Veilig in Jezus' armen. In het Engels Save in the Arms of Jesus heette dat. En hij heeft hoogstpersoonlijk daar dus een andere tekst op gemaakt. En toen heette het Save in Jehovah's Keeping. De man was helemaal geen dichter, maar was een jurist. Hoofd van de Scotland Yard in Londen in zijn dagen. Beroemde man ook, ook vanwege zijn bijdrage aan de officiële criminologie. Jurgen Brandt heeft hem wel eens gezegd, ja, die naam die kende ik al lang. Want wij moesten dat bij de politieopleiding enzovoort, moesten we dat leren. Wat die man geschreven had. Maar het was een bijbelkenner, om zo te zeggen. En daar stond hij ook pal voor, ondanks zijn positie. Maar toen maar weer. Maar the honor of his name... Hij zal met ere behandeld worden, want het is de hoogste titel die er maar zijn kan. Zie? Nou goed, Deuteronomium 30, dat is ook dat hoofdstuk waar die woorden staan, vanaf vers 11. Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, is niet verre van u. Het is niet verborgen, het is niet verre. Het is niet om in de hemel op te klimmen, of een paar versen verder. Het is niet om... Het is niet op de andere kant van de zee, vers 13 is dat, om zalig te worden. Dat je dat ver moet zoeken, dat je er veel moeite voor moet doen. Het is ook niet bovenaan de trap van, wat was het ook weer in Rome, die trap van Luther? Wat die, hè? Nee, het lied van Sint-Pieter, kom op. Nee. Van Lateranen was het geloof. Nou ja, wat het maar was. Ze hebben hem later verzet. Dus je kan er nog gaan kijken. Mensen lopen nog steeds op hun knieën. Of klimmen nog steeds op hun knieën de trap op. En bij elke tegel moeten ze iets bidden of zoiets. En het helpt allemaal niks natuurlijk. Ik kan er moeilijk naar kijken. spreekt me emotioneel veel te veel aan. Wat mensen al niet doen om zalig te worden. En wat een flauwekul. Waarom vertelt niemand ze daar even dat het allemaal flauwekul is? Nou ja, goed. Maar men doet wat. Men moet een hemel opklimmen. Men moet mediteren. Men moet, de Heer moet je grijpen. Je moet een beleving hebben. Een ervaring. En weet ik het allemaal. En de Bijbel zegt, nee, het is niks bijzonders. Het is niet daar. Het is niet daar. En Paulus geeft de commentaar op. Met zijn Joodse achtergrond enzovoorts. En kennis van de Joodse theologie. Dan zegt, nee, zo moeilijk is het niet. Het betekent gewoon, het is in uw hart. Want er staat er, het is nabij u in uw mond en uw hart om dat te doen. Vers 14. En wat er verder volgt. En Paulus zegt, dat gaat over geloof. Domweg aanvaarden wat God gezegd heeft. Dat doe je met je mond en met je hart. Dat wil zeggen, met je hart neem je het in jezelf op. En als het daar zit, komt het er via de mond uiteraard weer uit, logischerwijze. Dat is wat het is. Maar mijn punt nu vandaag is, het gaat over de Heer. Die zegt, ik zal en ik zal en ik zal. En er zijn vele schriftplaatsen in het Oude Testament, maar daarna in het Nieuwe, die zeggen, ja, dat is de Messias die dat doet. Of het is de Zoon des Mensen. Die dat doet, niet maar die van David, hoewel dat ook, maar zelfs die van Adam, die allerhoogste zal ik maar zeggen. Die zal Israël verzamelen, zal terugbrengen in het land en zal hen daar erfelijk in plaatsen enzovoorts. En dat is niet iemand anders, dat is volstrekt dezelfde. Nou goed, dan heb ik... aan het eind van de dag moet ik dat snel doen. 2 Samuel 22, vers 42. Daar staat, er was geen verlosser. Jehovah antwoordde niet. Zo staat het. En hetzelfde staat exact zo, omdat het gewoon hetzelfde hoofdstuk is feitelijk, in Psalm 18, vers 42. Ik zei 2 Samuel 22, vers 42, maar dat hoofdstuk is hetzelfde als Psalm 18, daar staat het dus ook weer. Er was geen verlosser, Jehovah antwoordde niet. Impliciet, de verlosser is dus Jehovah. Dan heb je eventueel nog Psalm 2, vers 2. Dat is de psalm over... Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen. Nou, er staat, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. En u begrijpt dat dit soort dingen gebruikt worden voor een drie-eenheidsleer. Omdat je nou eenmaal moet. Want je komt er niet op, maar je moet. En er heeft me van gemaakt, nou, de Heere is de ene. En de gezalfde, dat is dus in de Septuaginta de Christus. Want dat is Grieks voor Messias, dat woord wat hier staat. Zij beraadslagen tezamen tegen zowel Jehovah enerzijds als de gezalfde anderzijds. Zo wil men het dan lezen. Maar de normale lezing is... Tegen de Heere, namelijk, dat is de gezalfde, dat is de Messias. Namelijk de gezalfde. Zeggende, laat ons hun banden, dan zegt u dat hun is toch meervoud, het is toch meer dan één. Dan moet ik u zeggen, ja, het zijn meer dan één, het is meer dan één woord, dus taalkundig wordt het dan hun banden. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar het gaat maar overheen, lees maar mee. Want hij zegt in vers 6... Ik toch heb mijn koning gezalfd. Dat is niet het woord Messias of zoiets, maar een ander woord. Een ander woord voor uitgieten. Zalfolie wordt uitgegoten, weet u wel. Messias. Maar dit is een ander woord voor uitgieten. Dus de vertalers hebben hier moeite mee. Er zijn vertalers die zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld. Omdat ze het woord zalving willen vermijden. Maar het betekent allebei. Het is gestald, officieel ingewijd. Ik toch heb mijn koning aangesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, maar één, dat is de gezalfde, de Messias. Maar het is de Heere. En dan weer vers 7, ik zal van het besluit, let op het woord besluit, drie keer over nadenken, besluit. Dat is hetzelfde als conclusie. Van een kluis, conclusie. En van close in het Engels. Dan is het verhaal af. Dan is het dicht. Dan is dat het einde van het verhaal. Je overlegt en daarna is er een besluit. En dat is het eind van het verhaal. Basta. Punt. Heb je dat? Ik zal van het besluit vragen. Het is een gelopen zaak. Gelopen race, zeggen ze dan. Hè? Een fait accompli. Ik heb toch Frans geleerd een beetje. Ik zal van het besluit verhalen. Jehovah heeft tot mij gezegd. Dat wil zeggen vanwege die hemelse positie. Tot mij, Jezus, gezegd. Gij zijt mijn zoon. Wij weten het. Want wij lezen in het Nieuwe Testament bij gelegenheid. Dat tot Jezus gezegd wordt. Gij zijt mijn zoon. Nou ja, in wie ik al mijn welbehagen heb. Want het is ontleend aan Jesaja 42, 40. Wat het maar was. Doet er nou niet toe. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u. Niet van, al, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij mijn zoon. Het is heden heb ik u gegenereerd. En dat is, zegt het Nieuwe Testament, bij de opstanding van Jezus uit de dood. Dat is Handelingen 13. En Handelingen 2, Petrus. Die andere was Paulus, Handelingen 13. Gij, en natuurlijk de hele Hebreeënbrief. Gij zijt mijn zoon, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Alles bij dezelfde gelegenheid. Het heden van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Zie. Met andere woorden, hij is die Heer, hij is de gezalfde, daar is geen verschil tussen. Dan hebben wij in het voorbijgaan, noem ik die, Psalm 19, vers 15, waar Jehovah heet de verlosser, de Goel, zoals we in Jesaja enige malen al gelezen hebben. In Psalm 68, vers 19, gaat het over opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven. Dat wordt in Efeze 4 van toepassing geacht. Niet gebracht, maar geacht op de Heer Jezus Christus en zijn hemelvaart. Maar in Psalm 68 is het Jehovah Elohim die dat gedaan heeft. Dat is dezelfde. En de psalm spreekt dus over de tegenwoordige positie van de Heer Jezus aan de rechterhand Gods opgevaren zijnde naar de hoogte. Er is een commentaar op in het Johannes 3... Was daar niemand is opgevaren naar de hoogte, naar de hemel, dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. En hoe komt Johannes 3 daar zomaar op? Nou, omdat het Psalm 68 is dat daarover spreekt. Het gaat dus inderdaad over de zoon des mensen, staat er dan. Schrift met schrift vergelijken, je hebt geen enkel probleem. Was Efeze 4, vers 8 tot 10. Nou ja. Dan hebben we Psalm 102. Ja, eigenlijk moet ik maar even volstaan met te zeggen. Die wordt aangehaald in het algemeen in Hebreeën 1, vers 10. En daar worden de uitspraken uit Psalm 102 van toepassing geacht op de zoon. Tot de zoon, zegt hij. En van de zoon, zegt hij. Uw troon is tot in alle eeuwigheid, enzovoorts. En als je de psalm leest, kom je niet op die gedachte. Dan denk je, dat gaat over Jehovah. Dat is ook zo. Maar Hebreeën zegt, het gaat over de zoon. En weet je wat dan de theoloog zegt? Die zegt, de schrijver van de Hebreeënbrief maakt hier toepassing. Leuk bedacht. En Runia zegt dan, professor Runia, die zei dan, ja, het is ondenkbaar dat de schrijver van de Hebreeënbrief... Of dat de psalmist bij het schrijven, psalm 68, dat ging toen over psalm 8 trouwens, daarbij aan Jezus gedacht kan hebben enzovoorts. Maar Petrus zegt dat dat wel zo is en dat David een profeet was en wist dat God onder ede hem beloofd had enzovoorts. Echt wel. Je ziet wat er gebeurt, hè? Men redeneert het weg, men zegt dat kan helemaal niet. Of het is een toepassing, Want wij theologen doen dat. We nemen een tekst compleet uit zijn verband en passen hem ergens op toe. Dat is wat ze doen. Ja. De Bijbel doet dat niet. Die haalt het niet uit zijn verband. Die zegt gewoon, dat is wat het betekent. En daarom hebben wij het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament openbaart wat in het Oude Testament nog verborgen gehouden werd. Omdat het deel uitmaakte van Gods strategie. Heb je dat? Mooi. En heel mooie is trouwens ook die van Jesaja 6. Kent u Jesaja 6? Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En voor degenen die vinden dat je in de hemel moet opklimmen, is dat een mooi schriftgedeelte. Want zeg men, Jesaja kreeg een blik in de hemel, mocht even rondkijken als het ware, door het venster. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. U begrijpt toch hopelijk dat het een visioen is met een overdrachtelijke betekenis, of niet? Of zit de Heere God daar ergens op een troon met een hele lange jurk, midden in de tempel en die zo lang dat hij helemaal de vloer van de... Ik durf het bijna niet uit te spreken, maar... Ja, natuurlijk kun je zeggen, ja, dat zag hij. Zeggen, ja, dat zag hij, maar het is... Zo ziet het er niet uit in de hemel. Hij kreeg een visioen te zien in de hemel. Net als Johannes later in Openbaring. Zie? Maar wat zag Jesaja dan? Waar is het een uitbeelding van? Nou, dat weten wij zeker, omdat de Bijbel het expliciet zegt. Wat hij zag is een uitbeelding van Jehovah, de Heere, Jezus namelijk, uitermate verhoogd tot in de hemel zelf. Daar weten wij dat het zo is, want dat staat er in Johannes hoofdstuk 12. Ik zal hem even opzoeken, vers 41 is dat geloof ik. En dat is een hoofdstuk om te onthouden. Want dat is ook dat hoofdstuk waar dan, dat stond over die zoon des mensen. Zo van deze weten we waar hij vandaan komt, maar van de Messias wordt gezegd dat wij helemaal niet weten van waar hij is. Dat was vers 34. De scharen antwoorden, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Als de Messias komt, dan blijft hij altijd. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Dat betekent dus dat zij onder zoon des mensen verstaan de Messias. En onder Messias Christus dus in het Grieks de zoon des mensen. Dat heb je toch, hè? Anders is dit gewoon een onzinnig vers. Maar de vraag is, wie is deze zoon des mensen? Wie is die Messias dan? En dan zegt de Heer, nog een kleine tijd is het licht bij uw lieden en daarna verdwijnt het, want enzovoorts. Hij zou namelijk terugkeren naar waar hij tevoren was. Dat zijn zo de woorden. Maar dan krijgen we vanaf vers 37 eigenlijk de afsluiting van het verslag van het openbare optreden van de Heer Jezus onder de Joden. Dat laatste kan je weglaten, het is sowieso het laatste van zijn optreden. Want in hoofdstuk 13, vanaf hoofdstuk 13 is hij in de opperzaal met zijn discipelen. 5 hoofdstukken lang tot en met hoofdstuk 17. En in hoofdstuk 18 staat hij dan voor Pilatus en u weet hoe het verder ging. Dus dit is de feitelijke afsluiting van zijn openbare optreden. Daarna volgt de afsluiting van zijn optreden met zijn discipelen. Maar toen maar. En de afsluiting luidt als volgt, vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken heeft, zeggende, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is Jesaja 65, vers 1. En dan komt hij nog een keer. En daarom konden zij niet geloven. Dewijl Jesaja ook, wederom nog een keer, Jesaja gezegd heeft, vers 40, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En die woorden komen uit Jesaja 6, vers 9 en 10, waaruit ze geciteerd zijn. En dan weer Johannes 12. En dit zeide Jesaja, vers 41, toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Van wie? Van Jezus dus. Want daar gaat het over. En dat is wat Jesaja te zien kreeg. Een visioen van een verheerlijkte Christus in de hemel. Vandaar ook die serafs, die we ook kennen als cherubs, enzovoorts. En wat de zomer van zijn kleed aangaat, daarvan heet het, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat is vers 3, waar dat staat. Het gaat om de ultieme, uitermate verhoging van de Heer Jezus als de Messias tot in de hemel zelf. Dat is wat het is. En dat het over Jezus gaat, ja, dat is het, ja. Het hangt samen ook met de dood van Uzzia, in het jaar dat Uzzia stierf. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen dat dat een verwijzing is naar de kruisiging enzovoorts en daarna de opstanding van Christus. Het oude verdwijnt, het nieuwe verschijnt. Maar het nieuwe is niet op aarde, het nieuwe is in de hemel. Zie? Nou ja, enzovoorts. Dan hebben wij eventueel de Jesaja 8, maar ja, vers 12, 13 is dat. Jesaja 8. Kortheidshalve. Vers 13. Jehovah, Zebaot, de Heere der Heerscharen, dien zult gij lieden heiligen, en hij zij u tot vrezen, en hij zij uw verschrikking, dan zal hij, Jehovah Zebaot, dan zal hij zijn een steen des aanstoots, een rotssteen der struikeling, voor de beide huizen van Israël, voor de inwoners van Jeruzalem, en zij zullen struikelen, vallen en verbroken worden, zullen verstrikt en gevangen worden. Ik ga niet het vers uitleggen, dat neemt minstens een hele bijeenkomst, dus dat ga ik niet doen. Maar waar het me om gaat is dat u weet toch waar de Joden over gestruikeld zijn? Over de Heer, over Jezus, de rots der struikeling. Hij was hun steen des aanstoots enzovoorts. Hem moesten ze niet. En dat de steen een type is van Christus. Dat weet u toch allemaal? Dat hoef ik toch allemaal niet voor te lezen? U gaat lang genoeg mee om dat te weten. Maar hier heet hij Jehovah. Die zal u tot heiligdom zijn enerzijds. En anderzijds, die zal u zijn tot steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling. Petrus zegt, ze zijn gestruikeld over die steen. Zij moesten hem niet. Maar het is Jezus van Nazareth. Zie je? Nou ja. Dan ben ik aan het kijken. Wat staat hier nou toch? Jesaja 9 vers 6. Dat weet ik. Oh, ik ben hier toch. Jesaja 9. Nou ja, daar gaat het over de Heere. Over Jehovah. Maar tegelijkertijd gaat het over, dat weet iedereen, over de troon van David en zijn koninkrijk dat gebouwd zou worden. En hij heet inderdaad Jehovah Zebaot. Maar goed, in Jesaja hebben we al heel wat van dit soort dingen gelezen. Dus ja, eigenlijk moet ik dat overslaan nu, want we hebben daar in Jesaja gelezen. We hebben nog niet gelezen, Jesaja 40, maak recht de weg over Troost, troost mijn volk. En dan de stem des roependen in de woestijn. Maak recht de weg van. En iedereen weet dat het gaat over Johannes de Doper. Dat is niet het eind van het verhaal, maar het is zo. Het gaat over Johannes de Doper. En voor wie was hij de wegbereider? Maar er staat, maak recht de weg des Heren. Of Hebreeuws dan, maak weg, recht de weg van Jehovah. Jesaja 40, vers 1 tot 3. Aangehaald natuurlijk enige malen in Matthäus, Marcus en Lucas. Oh, Johannes ook nog zelfs. Dus vooruit maar. Het kan niet missen. Het is dezelfde. Nou, Jesaja 41, 43, 44 heb ik u genoemd. Dus laat maar zitten. Jesaja 44, Jesaja 44, vers 24, heet Jehovah de schepper, maar hij heet ook de Goel, de verlosser. Maar dat is uiteraard Christus. Je zou eigenlijk moeten vergelijken met het boek Openbaring, waar Christus is God, de Heere, waar Christus ook is, de schepper, en waar hij ook is, de Goel, dat wil zeggen niet alleen maar de losser, maar ook degene die oordeelt, ook de bloedwreker, om zo te zeggen. Maar toen maar. Jesaja 47, vers 4, Jehovah Zebaoth is de verlosser. Jesaja 48, die hadden we gelezen, denk ik, vers 12. Jehovah is de eerste en de laatste. Jesaja 48, vers 17, Jehovah Elohim is de verlosser, de Goel. Jesaja 49, vers 7, als ik alleen maar noem, daar heb je genoeg aan om het na te zoeken. Jesaja 49, vers 7, Jehovah is de verlosser, Goel. 49, vers 26, Jehovah is heiland, Yashia. Dat is de wortel waarvan de naam Jezus, Joshua, is afgeleid. Wat zei ik? 49 vers 26. Jehovah is de heiland, Yashia. Hij is de verlosser, Goel. Hij is de machtige Jacobs. Jesaja 54 vers 5. Jehovah Zebaoth is de heilige Israëls. En hij is de Goel, de verlosser. Etcetera, etcetera. De spruit van David in Jeremia 23 heet Jehovah onze gerechtigheid. Tzidkenu. Tzadik, heilig, of gerechtigheid. Jehovah Tzidkenu. Moet ik u nog vertellen dat je in 1 Korinthe 1 vers 30 leest dat Jezus, dat de Heer Jezus Christus, ons, Christus is ons geworden. Rechtvaardigheid Gods. Hij is onze gerechtigheid, enzovoorts. Maar het heet Jehovah Tzidkenu. Jehovah, onze gerechtigheid, enzovoorts. Het kan niet missen, het is gewoon dezelfde. Wat zei Jeremia 23? Jeremia 33 vind je hem trouwens opnieuw. De spruit van David is Jehovah Tzidkenu, de Heer, onze gerechtigheid, enzovoorts. Je kan het niet missen, maar ik heb er nog één die ik met grote nadruk wil noemen, want ik heb eigenlijk geen tijd meer. Oh, twee eigenlijk. De ene is Zacharia hoofdstuk 12. Dat is dat de Heer zegt, ik zal mijn geest, de genade, uitstorten over Jeruzalem. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. Die is ook mooi, want dat impliceert dat er behalve de Heer Jezus zelf nog meer leden zijn van het huis van David. Het is niet een vergissing, want in vers 12 staat, het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids in het bijzonder. Alleen de Heer Jezus? Rouwklaagt over zichzelf of wat? Begrijp je wat ik nu zeg? Er leven vandaag leden van het huis van David. even door. Dat komt overeen met wat de Heer tot David zei, zal je een huis bouwen. En uit dat huis zal altijd minstens één iemand op de troon zitten over Israël. Niet noodzakelijk over Juda, maar wel over Israël. Hebben die nog? En in de wederkomst van Christus is er het huis van David. Heeft de Heer dan afstammelingen of wat? Volgens sommigen wel, maar toch maar. Nee, het betekent dat er nog meer leden zijn van het huis van David. En niet alleen via de broeders des Heren. Want de familie was echt nog wel wat groter. Afgezien daarvan, men heeft in het verleden ooit geprobeerd, maar het was geloof ik pas in de derde eeuw. Ik heb het even niet bij de hand, zo aan het eind van de dag al helemaal niet. Heeft een van de Romeinse keizers geprobeerd alles wat van David afstamde uit te roeien. Met andere woorden, die waren er dus. Het is hem alleen niet gelukt. Maar ja, doe maar. Maar daar ging het niet om. Het gaat me om dat hier staat: over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen. Deze Statenvertaling. Er zijn andere vertalingen dan wel manuscripten in omloop. Maar ze zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. Daar zijn de Joden niet blij mee. Dus wordt het veranderd in. Zij zullen hem aanschouwen. Maar de Heer zegt. Ze zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. En daarna wordt het toch weer derde persoon enkel van. Zij zullen over hem rouwklagen. Als met de rouwklagen over een enige zoon. Dan wel over een eerstgeborene. Maar dat is in de praktijk hetzelfde. Ook in het Hebreeuws trouwens, maar toen maar. Dat is Christus, de eerstgeborene uit de doden, de eerstgeborene alle creaturen en hoe het maar heten mag. In het Nieuwe Testament. Kortom, u weet toch wie ze doorstoken hebben, dat was Jezus van Nazareth. En over zijn littekenen wordt gesproken in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 13. Waar dan ook gesproken wordt over het aanroepen van de naam des Heren. Het zal mijn naam aanroepen in vers 9 en ik zal hen verhoren. Etcetera. Kortom, Jezus zoals wij hem nu kennen is niemand anders dan Jehovah. En ik zei u, ik wilde er nog één noemen. Dat is Romeinen 7 naast Hebreeën 9. In Romeinen 7... zet de apostel Paulus uiteen dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dan vers 2, want een vrouw die onder de man staat. Heb ik niet geschreven, stond er. Een vrouw die onder de man staat, binnen het huwelijk namelijk, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. U wordt geacht te weten dat de relatie tussen de Heer en Israël beschouwd wordt als een huwelijk. Al was het maar in Jeremia 31 over het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond. Het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Dan heb ik het nog niet eens over Hosea en Gomer enzovoorts. En nog zo wat profetieën. En het idee is dat als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van het huwelijk, vrij van de wet des mans. Dan staat ze niet meer onder die man, want de man is overleden. En het argument van de apostel Paulus is hier dat Israël, zijnde in dit geval specifiek het Joodse volk, niet meer onder de wet is, vrij is van de wet, ontslagen is van de wet, om de doodeenvoudige reden, dit is het goede woord, de doodeenvoudige reden dat de man overleden is. Maar wie was die man dan? Nou ja, dat was Jehovah. Van dat huwelijk, weet u nog? Van het oude verbond. Maar sinds de man is overleden, maar u weet of wie er overleden is, het gaat over de dood van de Heer Jezus uiteraard. Daarmee is dus heel het oude verbond beëindigd. En daarmee is ook de Jood vrij om zich te verbinden met een ander, staat er. Dat gij zoudt worden eens anderen, vers 4, namelijk van degene die van de doden opgewekt is. Die andere is ook de Heer Jezus, maar nu alsnog als de eersteling van een nieuw verbond en als degene met wie Israël een huwelijk zou sluiten onder het nieuwe verbond, waarvan Jehovah zei in Hosea, ik zal u mij ondertrouwen, tot bruidwerven staat er in de NBG. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid, enzovoorts. Of in Jesaja, keer nochtans weder tot mij, want gij zijt verlaten geweest, maar, enzovoorts. Een nieuw huwelijk, een nieuwe relatie. En de parallel daaraan is Hebreeën 9, en daar moeten we het voor vandaag dan toch helaas weer bij laten. Dat is Hebreeën 9, waar in vers 15 gesproken wordt over de dood van de testamentmaker. De vertalers hadden geen keus. Ze konden moeilijk spreken over de dood van de verbondmaker. Maar wij zitten met het probleem dat een verbond of testament in het Hebreeuws, het Grieks weet ik niet, maar in het Hebreeuws gewoon hetzelfde begrip is. Een testament is namelijk ook een verbond. Bij ons in Nederland is het altijd een notariële akte, dat maakt verder geen verschil. Daar komt het tot neer. Maar de idee is dat het gaat om een nalatenschap. En er is een testamentmaker, waarover gesproken wordt. En wat je daar ook onder verstaat en wat je onder het testament dan ook verstaat, het gaat over de dood van het testament maken, maar dat kan alleen maar slaan op Jehovah, de Heere, God, uit het Oude Testament. Want of je het nou laat slaan op het Oude Verbond der Wet of het Nieuwe Verbond der Genade, het gaat over het Nieuwe Verbond hoor, maar of het nou op het ene gaat of het andere, die discussie hoef je helemaal niet te volgen. Die testamentmaker kan alleen maar zijn de Heer die dat verbond sluit, die al die verbonden gesloten heeft. We tellen er zomaar 7 in het Oude Testament. Dan staat er het testament, verbond, het testament wordt pas van kracht naar de dood van de testamentmaker. Christus is de middelaar van het Nieuwe Testament of verbond, vers 15. De dood daartussen gekomen zijn er tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, vers 16, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komt. Dat tussen, dat kan je weer weglaten. Dat heb je toch? Daarom maken zo weinig mensen hun testament. Ze zijn niet van plan dood te gaan. Dat is het hele verhaal. Eigenlijk. Maar doe maar. Je kan het beter maar wel doen, want voordat je het weet gaat al je bezit, wat het ook wezen mogen, naar de overheid. Want die staat op de loer, die wacht erop dat je doodgaat enzovoort. En dan grijpen ze je. Of je erfgenamen, of je erfenis. En zo gaat dat. Nou ja, ik had ook kunnen zeggen, anders maak je je kinderen de ruzie over. Maar wie van u heeft er nog kinderen tegenwoordig? Nou, laat maar. Waar een testament maken, wat testament is, is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Je kunt een testament maken, dan ligt je testament daar ergens opgeslagen in een of ander nationaal archief, want daar komt het in de praktijk op neer, enzovoort. En als mocht je nou morgen nog van gedachten veranderen, dan maak je weer een nieuw testament en het oude verdwijnt dan vanzelf op grond van de datum. Dan gaat het eruit en dan is er een nieuw testament. Het betekent nog niks. Het betekent pas wat als je de pijp laat piepen aan Martinus, wat is Martijn? in het Frans, wat hij aan Maarten heeft gegeven. Dan pas. Heb u dan? Maar de strekking ervan is uiteraard dat de testamentmaker is overleden. En dat daarmee het nieuwe, want daar gaat het echt over, het nieuwe testament van kracht geworden is. En dat betekent dat het oude testament of oude verbond niet meer geldig is. Dat huwelijk van het oude verbond is beëindigd. Niet op grond van dat de mens tot geloof kwam, maar door de dood van de Heer Jezus, door de dood van de testamentmaker. Voor zover Joden onder de Mosaïsche wet zouden leven, doen ze dat ten onrechte. In strijd met de wil van God. Het is illegaal. Het is beëindigd. En dat testament wat de Heere God, Jehovah Elohim, gemaakt heeft, dat was dat van dat nieuwe verbond, toen hij zei, ik maak een nieuw verbond met enzovoort. Nou, dat is van kracht geworden door de dood des testamentmakers. En de kracht van de uiteenzetting is dit, dat God beloften gedaan heeft en ze zouden pas vervuld worden na de dood van de Heer Jezus in de praktijk. Daartoe werd Jehovah is vernederd naar de aarde. En hier op aarde was hij dus in de gestaltenis van de mens, namelijk van een dienstknecht, Filippenzen 2. Vervolgens is hij inderdaad gestorven en in zijn dood heeft hij een einde gemaakt aan de heerschappij, de rechtsgeldigheid van de wet. Dus volgens de wet is de wet niet rechtsgeldig meer. Volgens de wet is de wet onwettig. En Paulus schrijft letterlijk in Galaten, is het 2 nog geloof ik, Galaten 2. Hij zegt, als ik nu die wet weer zou prediken, stel ik mijzelf tot een overtreder van diezelfde wet. Kun je niet doen. Maar het verhaal is alleen geldig. De hele uiteenzetting gaat alleen op als wij begrijpen dat Jezus, de opgestane Christus, dezelfde is als Jehovah uit het Oude Testament. Onder het motto, eer Abraham was ben ik. Enzovoorts. Toch wel. Dat daar een breuk in zit, in verband met zijn vernedering, dat is zo, maar dat was om een eind te maken, juridisch ook aan de rechten van heel de oude schepping, om zo te zeggen. En zijn opstanding markeert het begin van een nieuwe schepping waarvan hij het hoofd is. En sinds die tijd kennen wij hem inderdaad als de Messias. Maar het is gewoon het vervolg op het oude. En daarom heet het, en dat is de essentie van alle evangelieprediking, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, kun je niet missen. God heeft deze Jezus gesteld tot Heere en tot Christus. En met nog een paar andere schriftplaatsen, met name uit Hebreeën. En hij heeft hem gesteld tot zoon en tot hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Officieel. Zie? Nou, je mag er een poosje over nadenken. Want hoe dan ook, voor vandaag moeten we het daar weer bij laten. Er is het laatste woord natuurlijk nog lang niet over gezegd. Maar als u zich een beetje los kunt maken van dat idee van de Vader en de Zoon en de Geest, dan ben ik eigenlijk al heel blij. En voor de rest, als je nooit wat anders gehoord hebt, nooit iets te maken hebt gehad met welke christelijke traditie dan ook, en je leest alleen de Bijbel, dan is dit allemaal geen nieuws voor u, want dat lees je gewoon alle dagen. Krijg je nooit een probleem over, krijg je nooit vragen over. De vragen komen uit de theologische hoek, uit de traditie. Maar de Bijbel werpt ze niet op. In de Bijbel leer je alleen dit. God kwam tot de mens, Immanuel, God met ons, weet u nog? God die, Jesaja 7, God die zich vernedert, geboren wordt in een kribbe of zo te zeggen. Althans in zijn uiterlijke vorm, daar gaat het over. Daarmee zijn goddelijke heerlijkheid aflegt. En daarna in zijn opstanding wordt vervuld wat hij bad, Johannes 17. Maar ik had er geen tijd meer voor. Johannes 17, verheerlijk, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat is gebeurd. En sindsdien draagt hij weer de titel. En als ik tijd had, ging ik uitleggen dat je je titels en positie kunt kwijtraken van hogerhand. Dan zegt je moeder dat je je titels moet inleveren. En dan, nee, ik noem geen namen uit pietijd, maar toen maar. Maar het kan best zijn dat je ze later weer terugkrijgt. Of alsnog erft via een omweg. Die dingen gebeuren allemaal. Onder de mensen. En bij God is dat ook zo. God legde ze af. Is de mensen gelijk geworden. Werd gehoorzaam. Heeft gehoorzaamheid geleerd in de praktijk. Uit hetgeen hij heeft geleden in zijn aardse omwandeling enzovoorts. En de Hebreeënbrief voegt eraan toe, daarom weet hij wat onze positie is als mensen hier op aarde. Met een beperkt gezichtsveld, maar wel met het woord van God. En daar moeten wij het mee doen, net als dat de Heer Jezus daarmee moest doen, enzovoorts. Maar daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En wat ons betreft geldt in principe hetzelfde. Namelijk, wij lopen onze loopbaan ziende op Jezus, die zijn loopbaan gelopen heeft en om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande verdacht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Hebreeën 12. En wij zouden vergeten hetgeen achter is, ons uitstrekken naar hetgeen voor is en jagen naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat was Filippenzen. En dat wens ik u allemaal toe. En we zullen eerst de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, hemelse Vader, dat we u kennen als Vader, maar dat meer in het bijzonder wij kennen en zien met een geestelijk oog onze Heiland, onze Verlosser, de Heilige Israëls, de Heer Jezus Christus, die eenmaal tot ons kwam in vernedering als mens, maar die op grond van uw beloften en op grond van zijn loopbaan die hij liep, verhoogd is tot aan uw rechterhand. En we danken u daarom dat we de schrijver van de Hebreeënbrief kunnen nazeggen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij danken u dan dat wij ons geen godsbeeld hoeven te maken, omdat wij weten dat u zelf zich een beeld gemaakt hebt en ons dat hebt voorgehouden. Onze Heiland, die het beeld Gods is. En we danken u dat naarmate wij hem leren kennen uit uw woord, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe, naar die mate wij ook zelfs emotioneel, maar dat wij naar die mate verbonden worden met onze Heiland zelf en delen in die zegeningen die u ons in hem gegeven hebt. We danken u dan dat we daaruit mogen leven. En mogen vooruitzien, net als u dat doet, naar die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En waar wij enerzijds steeds bepaald worden bij de vergankelijkheid en de leugenachtigheid ook van de wereld om ons heen, dat we ons mogen uitstrekken naar de openbaring van uzelf. De openbaring van hem die het woord Gods is in heerlijkheid. Mogen uitzien naar die dagen waarin dat licht, het licht van uw geest, dat licht van uw woord, dat licht van Christus deze wereld zal verlichten. Waarin de mensheid vol, de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. En we danken u dat we dat kennen uit uw woord, mogen weten dat het zo zal gaan. En dat wij reeds nu op voorhand mogen ons onderwerpen aan en knielen voor u op de troon der genade. Opdat wij van u zouden ontvangen, in overeenstemming met uw woord, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Daarom in alle vrijmoedigheid zeggen wij, Heer, wees u ons nabij. Niet omdat wij dat bedacht hebben of omdat we dat zo graag willen, maar omdat u het beloofd hebt. Wees u ons nabij. Bewaart u ons, verlos ons van de boze. En verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.